Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Straks een gesprek met Laurien Weijers over de ideeën van de Russische econoom Stanislav Menshikov. Maar we beginnen met een reportage over de verbouwing van het Shambhala-centrum in Amsterdam, gemaakt door Sarah Marijnissen.
Ik sta hier voor het pand van het Shambhala-centrum aan de Jacob van Kampenstraat in Amsterdam. Het is een schattig huisje met een puntdak. Zomaar tussen allemaal typisch Amsterdamse huizen van 4-5 hoog. En dit mooie pandje dat gaat de komende maanden voor een groot deel op de schop. Er staat een fikse verbouwing op stapel. En de reden is niet alleen dat het gebouw een opknapbeurt nodig heeft en dat het centrum wil uitbreiden. Maar het belangrijke is dat de feng shui van dit gebouw in een aantal opzichten niet klopt. Ik ga praten met twee opperhoofden van de verbouwing, John Bell en Suzanne Oudshoren, om te horen hoe dat nou in elkaar steekt, wat er niet aan deugt en wat ze gaan doen en wat het effect is wat ze ervan verwachten.
Hallo.
Hallo John, hallo. Hi. Suzanne. Jullie hebben hier zelfs de vlaggen buiten hangen, hè?
We hebben ze opgehangen sinds we begonnen zijn met het realiseren van bouwplannen van het centrum. Daar zijn we natuurlijk al heel lang over na aan het denken, aan het ontwerpen en noem maar op. Maar vorige week hebben we de officiële openingsceremonie gehad. Met een hele groep met mensen hebben we natuurlijk eerst gemediteerd en het gebouw rondgelopen in een soort rij. En toen hebben we een woord opgezegd, een soort mantra. Het heet Kiki Soso Ashe. Lagyelo, Taksen, Kyundruk, Jakye. En zo zijn we dat roepend en met jeneverbessen hier ook, zijn we het hele gebouw rondgegaan, alle hoekjes. En hebben het eigenlijk energie daarin gebracht en het gereinigd als het ware.
Kyundruk, Jakye, Kiki, Soso, Ashe, Lagyelo, Taksen, Kyundruk, Jakye.
Vertel eens John, we komen hier nou het centrum binnen. Gaat hier ook iets veranderen?
Ja, de ingang wordt verplaatst. En waar nu de ingang is, gaat een muur uit, zodat we een veel grotere gemeenschappelijke ruimte hebben. Dat is enerzijds de bedoeling dat we daarmee veel meer mensen kunnen ontvangen, veel meer een openheid naar de buitenwereld hebben. En anderzijds is Shambhala centrum en boeddhisme altijd rond programma's heel erg feestelijk. En we hebben gemerkt dat we eigenlijk te weinig ruimte hebben ook om feest te kunnen vieren en recepties te kunnen houden.
En heeft dat ook nog een bepaalde feng shui gedachte of is dat hier niet aan de orde?
Indirect is dat aan de orde. In feng shui heb je eigenlijk drie niveaus. Je hebt het meer het niveau wat naar buiten gaat, het wat geheimere niveau en het echte geheime niveau. En de bedoeling is ook dat je in een centrum dat hebt.
Hoe bedoel je dat je dat hebt?
We zien hier de gang en de gang is eigenlijk iets waar je mensen ontvangt. Dus een niveau wat naar de buitenwereld is. Mm-hmm. En tegelijkertijd aan de gang loop je bijna gewoon tegen onze meest sacrale ruimte in, dat is de tantra-ruimte. En dat zit niet goed, want daarmee is die ruimte niet beschermd. En eigenlijk zou hier iets tussen moeten zitten, zodat je via een wat geheimere situatie pas naar je hoogste of je meest sacrale ruimte zou gaan. En ja, zoals je weer ziet, als je terugkijkt naar de ingang, kan iedereen bijna rechtstreeks hier naartoe lopen. En als gevolg hiervan hebben we ook gemerkt dat deze ruimte relatief weinig benut werd.
En wat gaan jullie ermee doen?
We gaan er bestuursruimte van maken. Dat is ook een van de problemen waar Eva ons op gewezen heeft. Is dat we een heel kleine ruimte als kantoor hebben waar één of twee mensen kunnen zitten. Dat is de ruimtelijke uitdrukking ervan dat in ons centrum eigenlijk totale last op één of twee mensen hun schouders terechtkomen. En ze heeft gezegd dat zou jullie moeten uitbreiden zodat die last door meer mensen gedragen kon worden.
En waar is de tantra-ruimte nu?
De tantra-ruimte hebben we samengevoegd met de Shambhala-ruimte. En we kunnen wel naartoe lopen. Ja, dit is nu de combinatie van de Shambhala-ruimte en de tantra-ruimte geworden.
Dat is prachtig.
Dank je. Ik vind het zelf ook heel mooi. Dat is wel eventjes wat spannend, omdat Shambhala let heel erg op ruimte, ruimtelijke aspecten, mooi vormgegeven, goed geordend. En tantra is een toch een wat wildere energie en...
Rommelig en veel.
Rommelig soms, ja.
Rommelig en veel, ja. En heel kleurig ook. Heel, heel rijk aan vormen en een beetje wild, zoals John zegt. Niet strak.
Zullen we even verder lopen? Nou, dit is de grote meditatieruimte zoals die er nu is. Een Shambhala en een boeddhistische schijn. Het is heel veel rood en wit. De zon die valt prachtig binnen. Het is toch wel zonde, hè, dat deze mooie ruimte weggaat.
Ja, ik heb ook wel eens zitten denken van... Ik heb ook hele diepe meditatiemomenten gehad en... Maar ja, goed, alles verandert en... Het is ook goed dat, denk ik, deze ruimte verandert, want als je hem toch ziet, ondanks dat hij heel fleurig is, dat de balken die werken toch, en daar worden we steeds meer van bewust, ja, toch eigenlijk als een soort stokken of zo. Als je geest wat meer open gaat stellen, zou dat kunnen werken als een soort stokslagen op je, die dat wat verhinderen. En desalniettemin is hier jarenlang gemediteerd en... Dat voel je ook nog wel in de energie van de ruimte. En Eva Wong heeft ook in haar berekening gezegd van eigenlijk hebben we een bijzonder gebouw met heel veel goede aspecten. En we hoeven eigenlijk maar een paar dingen nog te verbeteren. En een van de dingen is eigenlijk hier de balken weg te halen.
Ik denk dat Eva Wong inderdaad met de dingen die ze verteld heeft een bewustzijn bij ons in gang heeft gezet. En elke dag na haar lezing... Daar ga je meer zien hoe energie en ruimtes met elkaar te maken hebben. Want ik zie nu pas, vandaag, dat toen ik voor het eerst in deze ruimte kwam, dacht ik, nou, dit is helemaal mijn plek, hier wil ik blijven. Maar toen was er nog een kleine schrijn. En inmiddels is de organisatie gegroeid. En zeg maar, we hebben twee stromingen binnen deze organisatie, dat is de ene... traditioneel boeddhistisch en de ander Shambhala. En die groeien een beetje naar elkaar toe. En nu vandaag zie ik opeens, ja, maar die schrijnen die ploffen al bijna uit deze ruimte. Die zijn te groot, ik zie ze niet helemaal. Of ik zie niet de hele achtergrond ervan, door die lage balken. Dus nu snap ik opeens ook van, het is niet alleen dat die balken boven je hoofd hangen, maar ook boven die schrijn. Ze drukken het beeld van die schrijn.
John, het is al een paar keer naar voren gekomen dat de verbouwing eigenlijk voor een groot deel ook geïnspireerd is door een lezing die Eva Wong hier gedaan heeft. Hè? Ik denk ongeveer zo'n jaar geleden. En wie is Eva Wong?
Eva Wong is een Feng Shui meester, moet ik zeggen. Een van de, ja, denk ik, van de hele weinige, echte hele goeie. Komt oorspronkelijk uit Hongkong en is daar in de traditie opgeleid. En ja, heeft op verzoek van de Sakyong onze leraar ons centrum dus bezocht. En ons advies gegeven.
En hoe pakte ze dat aan?
Ze heeft rondgelopen, ze heeft gekeken. Ze heeft ook naar de hele situatie in Europa gekeken. En geconcludeerd dat het centrum Amsterdam uitermate gunstig ligt als eindpunt eigenlijk van waterenergie. Het zijn drie hoofdenergieën in landschap binnen Feng Shui. Het is bergenergie, valleienergie en waterenergie. Nou, berg en valleien hebben we niet zoveel in Nederland. We hebben het vooral waterenergie. En daarmee heeft ze denk ik ook aangegeven welke potentie hier is. We hebben dus niet de potentie om een hoog spiritueel centrum te worden, met heel klein en gesloten, maar alle potentie om open naar de wereld te zijn, heel veel mensen aan te trekken. En ook over de wereld uit te zwermen en andere mensen te stimuleren. Dat is onze energie.
En heeft het dan te maken met de hoeveelheid water in Amsterdam?
Ja, en ook hoe het water is gebruikt. We hebben het over de energieplek gehad die in Amsterdam zit. Die energieplek is denk ik ook in het verleden door onze voorvaders gebruikt. Het is ook niet voor niks dat Amsterdam zo'n bloeiende stad geworden is, die zo mooi is en zo ontzettend veel mensen over de hele wereld aantrekt. Er is iets op een of andere manier. En mensen voelen dat en gaan er naartoe. Het is ook altijd iets vreemds waarom toeristen naar kastelen willen of naar een top ergens willen. Of altijd naar plekken waar iets is. Waar, dat noemen we dan energieplekken.
En dit is natuurlijk een enorme operatie die hier gaat plaatsvinden. Hoe hebben jullie het allemaal georganiseerd en wie doet het werk?
We hebben gevraagd aan de leden van de gemeenschap om zich te organiseren in Boeddha-families. Dat zijn 5 soorten energie. Die noemen we de Boeddha-families. Je hebt de witte, de groene, de rode, de blauwe en de gele. En die hebben allemaal een verschillend soort energie. En op sommige momenten heb je wat meer organisatorische krachten nodig en op andere momenten meer doenerige krachten. Nou, die zitten dus in die energieën.
Welke Boeddha-familie is bijvoorbeeld meer geënt op de organisatorische kanten?
Ja, dat is de blauwe en de witte. De witte, dat is de Boeddha-energie zelf. Die probeert ruimte te laten aan alles wat gebeurt. En de blauwe is visionair, is conceptueel en ideematig goed kunnen zien hoe de structuren en lijnen qua organisatie moeten zijn om van hieruit dat op een bepaald moment te halen.
En verder?
De groene Boeddha-familie is heel actief en begint de dag met een karwei en 's avonds is het af. Dus dat wordt bouwen en bikken en slopen en timmeren en dat soort dingen. Dan hebben we de gele natuurlijk, die zorgen voor dat de inrichting, maar ook middelen zijn om mensen te eten geven en dingen te verzorgen voor de inrichting, dat we die kunnen kopen. Dus die fundraiser onder andere, die maken plannen om van waarmee kunnen we wat geld verzamelen om het kleinere werk te bekostigen. De grote dingen hebben we op een andere manier financieel natuurlijk geregeld.
Maar geel zorgt dus ook voor de catering?
Nee, dat hoort bij rood in dit geval. Dat zou bij geel kunnen horen. Maar in dit geval is het rood, want rood is aantrekkingskracht. En om mensen aan te trekken, hebben we zelf geconcludeerd van ja, tijdens de bouwperiodes is het een beetje feest en lekker eten en mooi. En een drankje als het klaar is, 's avonds. Weet je wel, het gewone comfort of leuke dingen, zodat mensen zich aangetrokken voelen om hier te komen helpen.
En zo werkt het ook wel, hè?
We moeten het nog zien, want morgen begint onze eerste bouwweekend om 9:00 morgens.
En hoe gaat het dan? Om 9:00 komen de mensen binnen?
Ja, dan is het meditatie en dan doen we dus onder andere 2 keer die grote wolken van zegeningen recitatie. Er komt een heel klein lezingje of een soort gezegde voor de dag misschien. Iets waarmee mensen wat kunnen, wat dan woorden zijn. Er worden stofkapjes uitgedeeld na het mediteren. En dan gaat iedereen met zijn ploegje aan de slag. Nou, dat duurt dan eventjes en dan is het lunchtijd en weer werken en pas om 5:30 gaan we dan weer mediteren. En dan gaan we het ook weer afsluiten.
Dus als ik het goed begrijp, wordt het grootste deel van de verbouwing door vrijwilligers gedaan en leden van dit centrum?
Iedereen is vrijwilliger in feite. Ja, we hebben geen betaalde mensen. Maar later, als de kap dus, het grote werk aan dit gebouw, dat is wel door een architect echt ontworpen. En daar zullen we ook een aannemer voor vragen.
Het is nu 2 dagen later. De verbouwing is begonnen. En we gaan eens kijken.
Jeetje, Mina. Wat een mooie grote ruimte, hè? Nu.
Ja. Goedemorgen. Ik wil je graag uitnodigen nu de recitatie te gaan beoefenen van de grote wolken van zegeningen. Dat is een tekst die is geschreven door de grote Mipam Rinpoche uit de 19e eeuw in Tibet. Was toen een van de belangrijkste leraren. En we zullen deze liturgie gedurende de hele bouwperiode onderdeel laten uitmaken van de dagelijkse liturgie. Dat wil zeggen, we zullen hem elke ochtend 2 keer reciteren en aan het eind van de dag 's avonds nog 1 keer. Deze beoefening staat in het teken van aantrekken, van het aantrekken van energieën voor onszelf om de bouw goed te kunnen verrichten. En het resultaat vervolgens van die energieën zal het gebouw zelf zijn dat op zijn beurt dan weer mensen van toekomstige generaties kan aantrekken. Dus het hele uitgangspunt, hele achtergrond is het opwekken van energieën van aantrekking. En door deze tekst te reciteren zal dat ten zeerste kunnen worden bevorderd. De tekst staat in het teken van de Padma-familie, dat is de familie van aantrekkingskracht. De kleur ervan is rood. En u zult dan ook in de tekst personen tegenkomen die alle in deze familie thuis horen. Te beginnen de Boeddha Amitabha, die rood van kleur is en de heer is van de hele Padma-familie. Van Padma Rasya, dat is de koning van de Padma-familie. Van Vajravarahi, zij is de belichaming van onderscheidende wijsheid. En dat is ook het verlichte aspect van de Padma-familie, onderscheidende wijsheid en mededogen. En die energieën zullen met name worden opgeroepen en opgewekt door deze beoefening. Dus ik wens u een hele goede beoefening toe en ik hoop dat u dit steeds meer kunt verenigen met uw dagelijkse handelwijze.
Dat de aantrekkingskracht van laaiende grote gelukzaligheid ontplooit, bevindt zich de kaya van onderscheidende wijsheid, gelukzaligheid, leegte. Verrukkelijk als een lotus is deze, maar vrij van gehechtheid. Daaruit verrijst de Vajra zoon, de kracht van grootste verschijning. Kaya Amitabha Vajra Dharma, Lokeshvara, de lichaming van de mededogende zorg. Padmaraja, meester van Samsara en Nirvana, grote machtige Heruka, onderwerper van de wereld der verschijnselen, geheime wijsheid.
Goedemorgen nogmaals. We gaan nu bijna beginnen aan de werkzaamheden zelf, na deze meditatie. En ik wil u nog eventjes iets over de plaats van het werk tonen, het boeddhistische pad. Traditioneel bestaat het boeddhistische pad uit 3 onderdelen. Die worden ook wel aangeduid met de 3 wielen. Dat is meditatie, studie en werk. En die worden alle 3 even belangrijk geacht. Je kunt zeggen dat deze 3 wielen corresponderen met ons lichaam, spraak en geest. Meditatie werkt heel direct met onze geest. Een studie is het contempleren en overwegen van onze ervaring. Maar de uiteindelijke toetssteen van dat alles, dat is ons lichaam. Je kan zeggen dat is ook in eerste instantie het werk dat we doen. Je kan zeggen het werk in onze concrete situatie is het veld waarop studie en meditatie verder getoetst kunnen worden. Dus in die zin heeft het werk een hele fundamentele, werkelijke plaats op ons pad. En kunnen we dus deze werkzaamheden zeker opvatten, ook als een vorm van meditatiebeoefening. Dus ik wens jullie een hele prettige dag toe en een prettig jaar in de toekomst. En van harte welkom om hieraan mee te doen. Dus dank u wel, dan kunnen we nu gaan beginnen.
Caroline, mag ik je nog even iets vragen?
De verbouwing is nou begonnen, maar wat betekent dat nou voor mensen die hier willen komen mediteren de komende jaar of een cursus willen volgen?
Oh, in principe gaat het gewoon door. En we houden dus in ieder geval 1 meditatieruimte vrij voor meditatie. En dat blijft op dezelfde tijden als altijd. Maar als de aannemer begint, dan weten we het natuurlijk niet. Misschien moeten we dan een tijdje een vervangende ruimte gaan zoeken. Maar zover zijn we nog niet.
Heel veel succes.
Ja, dank je.
U hoorde een bijdrage van Sarah Marijnissen en Fred Gales.
Geld hebben we zelf gemaakt, dus we moeten ook zo ermee omgaan dat het naar alle mensen toe komt. We kunnen dat niet zien als iets, als weer dat van buiten afkomt.
Ja.
We moeten geld zo reguleren als een bloedstroom in een lichaam, zodat iedere cel wat krijgt. Ik kan er duizenden manieren op loslaten, maar het behoort bij ieder mens te komen.
Laurien Weijers was jarenlang de drijvende kracht achter een bijzondere manifestatie die 2 maal werd gehouden. In 1990 in Amsterdam en 6 jaar later in Kopenhagen. Art meets science and spirituality in a changing economy was bedoeld als gedachtenwisseling tussen kunstenaars, wetenschappers, spirituele leiders en economen over het bewerkstelligen van een betere wereld. Er waren 5 panels met elk 4 leden die ieder een van de voornoemde disciplines vertegenwoordigde. In het eerste panel zaten in 1990 beeldend kunstenaar Robert Rauschenberg, fysicus David Bohm, Zijne Heiligheid de Dalai Lama en econoom Stanislav Menshikov. En het zijn met name diens ideeën die Weijers bijzonder hebben geraakt en altijd zijn blijven inspireren. Eind vorig jaar was ze nog in New Delhi, waar Lama Dobum Tulku van Tibet House een symposium organiseerde over Menshikov's Compassionate Economy.
Wat het bijzondere aan Menshikov is, dat hij op een bepaald moment met de Nederlander, de grote Nederlandse econoom, professor Tinbergen, in contact is gekomen. En dat is zijn grote voorbeeld. Dus hij is ook door die relatie met professor Tinbergen, is hij uiteindelijk aan de Erasmus Universiteit, aan het Tinbergen Instituut, heeft ook professor Tinbergen de laatste jaren van zijn leven verzorgd, zijn pantoffels aangetrokken, bezocht, weet je wel. Ja, ja. Dus er is een hele innige relatie tussen professor Menshikov en professor Tinbergen. En dat is wat mij zo dankbaar stemt, want daar kunnen we het dan later meer over hebben. Mm-hmm. Maar het is dus niet alleen het socialisme dat achter hem staat en het marxisme, maar het is ook de planeconomie van professor Tinbergen en vooral dus wat professor Tinbergen heel graag wilde was inkomensverdeling. Dat zou je compassionate economy kunnen noemen. Mm-hmm. Inkomensverdeling over de hele wereld en sober leven, zodat iedereen iets heeft.
En toen hij dus in 1990 naar Amsterdam kwam voor Art Meets Science, toen herinner ik me nog dat hij zijn verhaal, dat vatte hij toen samen met een heel boeddhistisch begrip, namelijk de middenweg.
Mm.
Hij zei, wat we gezien hebben van het communisme, zeker in de Sovjetvorm.
Ik herinner me wat je zegt.
Dat moest weg. Dat was uiteindelijk toch ook inhumaan. Maar de uitverkoop aan het kapitalisme die ik in Rusland gezien heb, daar distancieer ik me ook van.
Ja, weet je kunt het bijna niet zo noemen. Want voor net zoals Rauschenberg zei, het kapitalisme en het communisme zijn inmiddels corpses, lijken, overleden. En zo zag Menshikov het ook. Die zag dat je een mixed economy moest maken van kapitalistische ideeën en communistische ideeën. Hij noemde dat mixed economy. Dat is het punt waarop jij Menshikov ontmoette in 1990. En dat zou je een middenweg kunnen noemen, inderdaad.
Hij zei toen volgens mij, en ik kan hem niet helemaal letterlijk citeren, maar hij zei toen dat hij Gorbachev in feite verweet niet de historische kans te hebben gegrepen om voor Rusland een derde weg, een middenweg in te slaan.
Ja, goed.
Maar dat begrip compassionate, dat kwam in zijn vocabulaire nog niet voor.
Nee, maar weet je hoe dat ontstaan is? Dat is je misschien niet helder bijgebleven. Maar na de pauze, op die dag dat het eerste panel sprak, in het Stedelijk Museum, een zaal vol mensen, een goede stemming. En opeens zegt de Dalai Lama, die aan de ene kant van de tafel zat, tegen Stanislav Menshikov, die aan de andere kant van de tafel zat, in een onbewaakt ogenblik zei: zou jij een boek kunnen schrijven of een model kunnen maken voor een compassionate economy? Dus de term compassionate economy komt van de Dalai Lama. Mm-hmm. Hij heeft het gezegd,
ja.
En wij hebben het allemaal gehoord. En Menshikov zei: dat kan ik. En dat is eigenlijk waar het woord, als ik dus zeg. Bijvoorbeeld Joseph Beuys, die zei: the essence of economy is, if I take care of you, others will take care of me. De essentie van economie is, als ik voor jou zorg, zullen anderen voor mij zorgen. Dus in feite totaal compassionate.
Ja.
Die zin, omdat ik de Dalai Lama en Joseph Beuys bij elkaar gebracht had, had ik gezegd tegen de Dalai Lama. En de Dalai Lama, maar dat is nu 1981, die zei: the German artist is right, zei hij. Want dat is ook in feite economie. Mm-hmm. Dus het idee van compassionate economy kreeg plotseling een gezicht in de Dalai Lama, voor mij. Vond het moment waarop de Dalai Lama zei: kun je een model maken over compassionate economy? Dat vond ik het soort verlicht moment. Ik dacht, nou, dat is het. En dat interesseerde mij eigenlijk op dat moment plotseling meer dan dat bijeenbrengen van kunst, wetenschap en spiritualiteit. Want dat is bijna ook een event dat eenmalig is, als je het goed wil doen. Dus ik heb dat gekozen als volgende onderwerp. Maar ik ben daar erg laks in geweest. Nou, die goede Lama Dobong Tulku heeft dus op een gegeven moment gezegd, hij zat hier in de kamer net zoals waar jij zit, we moeten toch verder met die compassionate economy. Dat blijft altijd in mijn hoofd zitten. Dus zullen we maar weer iets organiseren. Nou, dat was dus vorig jaar. En daar hebben we het eigenlijk vandaag over. De bijeenkomst in India, waar Lama Dobong Tulku dus een aantal Indiaanse economen heeft uitgenodigd. En waar we eens uitgebreid gesproken hebben over wat is compassionate economy.
Wat is in jouw woorden nou precies compassionate economy?
Ja, in mijn woorden wil ik eerst, nu duik ik niet meteen in die bijeenkomst, maar ik wil eerst zeggen dat woord compassionate. Heel vaak gaan mensen aan passie denken als ze compassio hoorden. Ik geloof niet dat het iets met die passie te maken heeft waar wij zoveel van weten. Ik heb David Bohm een uitleg horen geven over compassionate en hij zei samengaan. Compassio, samengaan. Dat lijkt me een heldere uitleg. En zo zie ik het woord compassionate. Het is net zoals het boeddhisme zich meer voor de ander interesseert dan voor je individuele zelf. Mm-hmm. Zo heeft deze vorm van compassie, die drukt uit dat ik meer begaan ben met jou dan met mezelf.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik zie in deze economische manier van denken.
Maar je zou het niet vertalen met bijvoorbeeld mededogen?
Nee, ik vind mededogen, vind ik wel, ja, zo kun je het vertalen, maar ik vind het een zeer ouderwets woord. Ja. Mededogen, ja, het is heel ouderwets. Het is natuurlijk prima om het zo te vertalen. En je kunt ook zeggen van de Boeddha van mededogen is Avalokiteshvara, is, weet je wel. Maar dan vind ik het wel juist als je het zegt, de Boeddha van mededogen. Dan vind ik het eigenlijk ook, want dat heeft iets statisch of iets. Maar als je het over een praktisch ding hebt, zoals deze economie waar we het nu over hebben, dan moet je dat woord eigenlijk veel beter begrijpen. Want ik merk dat niet alleen de Engels sprekende mensen er enorm veel moeite mee hebben om dat woord goed te interpreteren. De Nederlanders komen er natuurlijk helemaal niet uit. En daarom, ja, sorry, de term is ontstaan, compassionate economy. Ik vind hem geweldig. ik wil er verder mee werken. Ik weet dat Bush de term compassionate ook heeft gebruikt. Waarschijnlijk ook van de Dalai Lama. Nou ja, voorlopig vind ik dat compassionate economy iets uitdrukt van wat ik graag wil uitdragen.
Ja. Ja.
Nou, nu iets verder over de compassionate economy, wat die in feite inhoudt. Ik wil eigenlijk beginnen bij Adam Smith. Hij heeft eigenlijk de markteconomie neergezet, maar hij heeft ook daarnaast een moraal aangegeven. Het vreemde is, eigenlijk is het bij Newton niet anders, de helft van zijn ideeën worden gebruikt en de andere helft wordt onder het tapijt geschoffeld. Dus als we zeggen we leven in een markteconomie, dan moeten we juist eigenlijk Adam Smith in zijn geheel hanteren. Want Adam Smith heeft gezegd, je kunt geen markteconomie maken als je niet aan inkomensverdeling doet. Dat betekent datgene, dat bedrag wat je overhoudt als van het bruto nationaal product, als alle kosten eraf zijn, daar van dat bedrag moet je eigenlijk onmiddellijk weer verdelen over iedereen in je community. Dat kan een land zijn of dat kan een wereld zijn. En zorgen dat de koopkracht voortdurend aanwezig blijft. Want anders kan er geen groei komen. Nu denken we dat we de bijstand moeten afbouwen. Daar hebben we het geloof ik al een jaar of 10 over in Nederland. Terwijl wij nou juist het voorbeeld zijn, want dat bleek in India ook. India, de vraag werd gesteld, professor Menshikov, wie vindt u de beste voorbeeld voor een compassionate economy? En toen zei Menshikov, in de eerste plaats Zweden en in de tweede plaats Nederland. Nou, professor Bibi Bhattacharya, die daar zat, die heeft dus veel connecties met Nederland. En die zegt, de economie van Nederland is nog meer compassionate dan de economie van Zweden. Goed, dus wij, ons eigen land, zijn dus eigenlijk een voorbeeld in de wereld. Ons noemen ze de meest compassionate, omdat wij eigenlijk inderdaad vrij serieus zijn met het verdelen van inkomen. Alleen we zijn het nu aan het afbouwen. Dus compassionate economy is in feite niet meer dan werkelijk inkomensverdeling, herverdeling doen. Dus datgene wat over is, meteen aan al je mensen geven. Ja. Zodat iedereen koopkracht heeft.
Ja, want dat vind ik goed om te horen. Want als je het leest, de ideeën van Menshikov, dat is eigenlijk zo dat het ligt zo dicht bij common sense, dat je het eigenlijk amper een theorie kunt noemen. De crux is echt, doe je het of doe je het niet?
Het is waar, ja. Het is eigenlijk gewoon het oude idee. Iedere econoom die gewoon denkt aan economie als huishouding. Oh, we hebben nu een huishouding met 6 miljard mensen. Dan moeten we 6 miljard mensen te eten geven. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van iedere econoom. Dus
zou het
of het
zijn?
Nou Adam Smith is, of Stanislav Menshikov, of professor Tinbergen. Je komt altijd, of Gandhi, die dan geen econoom is, of Robert Fillou, die wel een econoom is. Maar wat ze ook doen in het leven, ze komen altijd uit, we moeten iedereen te eten geven. Je kunt niemand met honger naar bed laten gaan. Wel? Nou.
Maar het probleem is dus, lijkt me niet zozeer dat inzicht, want dat inzicht wordt heel breed gedeeld. Maar waar het in heel veel historische en situaties in de wereld op neerkomt, is dat het blijft bij een lippendienst. He, er wordt dus wel beweerd dat dit zou moeten gebeuren, maar vervolgens gebeurt het niet.
Nou, kijk, het is zo eenvoudig om dingen niet te doen als je politicus bent. Ik wijd dat voornamelijk aan de politiek en voornamelijk aan het niet inzicht hebben van politici in de werkelijke situatie. Dus je ziet vaak dat er een soort hetze is die dan allerlei dingen weer tegenhoudt. Dat is de waan van de dag. Dus de waan van de dag breekt dingen af. Dat heb je in Rusland gezien, hoe het marxisme helemaal niet uitgevoerd werd zelfs. Vanaf de dag dat de revolutie er was geweest, werden er al andere dingen gedaan dan het marxisme eigenlijk bedoelde. Precies hetzelfde is het met onze economie. We hadden hem aardig goed op de rails, totdat plotseling allerlei mensen gaan denken, nee, dat moet niet zo, dat moet niet. En ook heel veel met egoïstische gedachten. En als eenmaal dat de overhand neemt, dan kun je het mooiste model binnen 2 seconden afbreken. En dat is wat op het ogenblik een beetje de trend was. Dus we zeggen wel, markteconomie is goed, maar we voeren hem niet uit.
Ja.
Dus maar we hebben een verkeerd beeld van markteconomie. We hebben waarschijnlijk zelfs een verkeerd beeld van economie. Mm-hmm. We hebben helemaal niet voldoende in onze mars om te overzien wat het hele veld is.
Maar dat is lijkt me belangrijk, want als je dat inzicht er niet bij betrekt, dan zou je Menshikov na Adam Smith, na Karl Marx en na Mahatma Gandhi kunnen zien als de zoveelste roepende in de woestijn.
Absoluut.
En wat maakt nou dat hij dat niet is? Of
wat onder, ik wil helemaal niet zeggen dat hij dat niet is. Ik wil zeggen dat op dit moment er weer een roepende in de woestijn is die gewoon zegt, hoor je mij? Ik roep. Begrijp je? Dus gelukkig is er weer iemand, niet alleen hij. Ook John Kenneth Galbraith. Ze kennen elkaar goed. Mm-hmm. Ze hebben nog steeds veel relatie met elkaar. En de zoon van John Kenneth Galbraith. Die dus ook weer in de armoedebestrijding is gegaan. Maar dan op wereldniveau. Die mensen verliezen elkaar nooit meer. Die kennen elkaar nu inmiddels 40, 50 jaar. En in de strijd waar ze voor gaan, namelijk om iedereen te eten te geven, daar gaan ze nooit meer 1 seconde van afwijken. Ook al leven hier de meest wonderlijke ideeën in ons land of andere landen.
Hoe moet je het je praktisch voorstellen? Ik krijg bijvoorbeeld het gevoel, als ik het in mijn eigen woorden zou moeten zeggen, dat Menshikov eigenlijk vooral een correctie bepleit op de economie van de markt.
Dat was niet alleen Menshikov, ze zijn dat eigenlijk allemaal. De markteconomie moet aangevuld worden met ethiek. Mm-hmm. Dus ze hebben de ethiek eruit gesneden. En als je dat er weer inzet, heb je als het ware een passend geheel.
Ja.
Dan hoef je het ook niet meer zo nadrukkelijk te benoemen, want het is een geheel en iedereen is. Het is al een geheel, alleen we voeren het niet goed uit.
Maar dan heb je dus een probleem als je wil bedenken hoe je dat er weer in wil brengen.
Nou, dat is heel eenvoudig. Toevallig heeft Menshikov ons 3 regels gegeven bij die bijeenkomst in New Delhi. Ik was erg dol op die regels. Hij wil zeggen, je moet, de eerste regel is, je moet welzijnsstrategieën corrigeren als ze niet goed zijn. Als ze bestaan in een land en ze werken niet goed, moet je ze nu corrigeren. Dat hoort bij compassion economy. Als je mensen in je club hebt, dat heet de neoliberalen, die alles eruit willen gooien wat er aan welzijnsregels waren in een land, die moet je tegenwerken. Want dat is natuurlijk het einde van een systeem.
En dat is actueel in Nederland in feite?
Ik vind wel dat het nu actueel is hier, maar niet alleen hier. Ook in Denemarken en ook in Amerika en eigenlijk overal om ons heen zien we dat. Maar dat is een generatie die nu aan bod is. Mm-hmm. Maar de jonge generatie die nu op de universiteit zit, die bestudeert dus weer de volledige, de economie met ethiek.
Okay.
Dus we zijn niet ten dode opgeschreven als we de jonkies maar aan het woord laten. Maar dus als er in jouw land geknabbeld
nog
wordt.
Nog even die derde regel.
Als er in een land, als er in een plek, in een gemeenschap geen welzijnsstrategieën zijn, moet je ze ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de 3 regels om een compassionate. Het gaat er alleen maar om inkomensverdeling, welzijn voor iedereen. Dat is het hele basisidee. Ja.
Ik wil toch nog even een dilemma of mogelijk misverstand opzoeken en hopelijk uit de weg ruimen. En dat heeft te maken met die 2 voorbeelden die genoemd worden door Stanislav Menshikov, maar ook door die Indiaanse mensen, van economieën waar het dus dan wel al goed zou gaan. En dat zijn dan Zweden en Nederland. Die worden dan in feite genoemd. En Zweden is misschien wel aardig, omdat we daar een beetje ook van buitenaf tegenaan kijken. En de critici van de sociaaldemocratie, die zeggen altijd, in Zweden kan je zien wat er gebeurt als het doorschiet. In de aard van de historische ontwikkeling van de sociaaldemocratie zie je eigenlijk steeds dat rechten worden verankerd door er plichten van te maken. En dan krijg je bijvoorbeeld het recht voor onderwijs, dat ontaart, zeggen de critici dan, in de leerplichtwet.
Oh, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens.
En hetzelfde zie je in Zweden, en nou wordt het bijna in onze ogen bijna karikaturaal. Daar heb je een ziekenhuisplicht. Hè? Dus als je in Zweden door een dokter ziek bent bevonden, dan ben je dus wettelijk verplicht om naar een ziekenhuis te gaan. Je bent dus strafbaar als je je niet laat opnemen. Nou, dat vinden wij dan krankjoren. Maar dat is in feite voortgekomen uit een soort, je zou kunnen zeggen, paternalistische mentaliteit. Maar je zou dat, als je dat in boeddhistische termen vat, dan zou je dus kunnen zeggen dat in dat soort momenten ontneemt de staat de burgers de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.
Nou ja, ik vind dat eigenlijk het grootste probleem van de politiek. Dat de politiek vaak op de stoel van de burger gaat zitten. Daarom ben ik zo'n groot voorstander van directe democratie. Waarin de burger... Want ik vind een vertegenwoordigende democratie zoals wij die hebben, die past wel bij 1900, 19e eeuw. Mm-hmm. Eigenlijk, maar die past niet bij de 21ste eeuw. Dus in de eerste instantie ben ik het met je eens dat ons politieke systeem paternalistische neigingen vertoont, omdat het een volledig uitgewoond systeem is, wat we ook in Nederland de laatste jaren gelukkig veel aan de lijve ondervinden. Maar in de tweede plaats is het zo dat wat Zweden betreft, professor Tinbergen bijvoorbeeld zegt, ze geven nu 33% van hun bruto nationaal inkomen uit aan inkomensverdeling. Dat is het hoogste ter wereld. Tenminste, nu, dat zijn cijfers van de jaren 90. Mm-hmm. Maar dan nog zouden we 7 generaties nodig hebben om werkelijk ieder mens in Zweden voldoende geld te geven om niet arm te zijn. Dus je moet je voorstellen dat het proces waar je aan werkt een ontzettend langdurig proces is, omdat we het al vreselijk lang hebben laten sloffen. Want al sedert Adam Smith zijn we de boel aan het oplichten.
U hoorde een gesprek met Laurien Weijers. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. ZIN, het Klooster voor Zingeving en Werk in Vught, organiseert van 21 tot en met 24 augustus een programma met Diane Rizzetto. Het heet Zoeken wat we zijn, alle dagen Zen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ZIN en dat is www.zininwerk.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, bezoek dan onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8:00 bij De Bos op deze zender een reportage over Plum Village, het centrum van leven in aandacht in Zuid-Frankrijk. Volgende week in de reflecties
Een reportage over het 10-jarige bestaan van de Vietnamese boeddhistische jongerenbeweging en de viering van boeddhistische